schaduw van het kruis. Het is een reeks terug naar Poupehan, omdat in Poupehan, in het buitenverblijf van Fons, verplaatst in de jaren 80, vier mannen oplossingen zochten voor de economische crisis waar ons land in zat. En waar we nu, zo staat er, weer botsend op de grenzen van ons economisch model misschien weer wat van kunnen leren. Mochten toen mee de premier van toen, Wilfried Martens, en vakbondsman Jeff Houthuis en bankier Hubert de Tremmerie en hun echtgenoten waren er ook, leren we uit de krant. Maar de eerste keer zou Houthuis hebben gevraagd of er geen patisserie in de buurt was waar de vrouwen dan naartoe zouden kunnen. Die mochten dus niet meeluisteren. En hoofdredacteur Stefanie de Smet schrijft in haar commentaarstuk bij de reeks dat Poupehan op zijn zachtst gezegd ontransparant was en op zijn scherpst gezegd ondemocratisch. Het waren andere tijden, schrijft ze ook. Tijden van politieke elites en, jawel, minder alomtegenwoordige media. En daar hebben we wel een beetje vragen bij, een paar vragen, want zijn het echt wel andere tijden? En is er dan nu minder achterkamerpolitiek of elitaire besluitvorming? En is totale democratie dan niet altijd goed? Dat zijn de vragen. Bart Maddens die moet antwoorden, politicoloog KU Leuven in ons radiohuis in Leuven. En meneer Maddens, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat je om te beginnen kunt zeggen, is dat het toen gewerkt heeft, toch? Dat ondemocratisch gebedissel, om het dan maar zo te noemen. Dus alvast voor die keer gaat dat op, dat democratie misschien niet altijd werkt, of toch niet op zijn best werkt.
Ja, maar ik zou dat toch wel sterk willen relativeren. Hè. Ik heb de indruk dat Fons Verplaatsen zo die mythe rond Poupehan enorm opblaast en koestert. In feite werd er toen een beleid gevoerd door een centrumrechtse regering die een meerderheid had in het parlement. Hè. En het was in de regering dat de beslissingen werden genomen. Nu, Poupehan diende vooral om die beslissingen dan af te toetsen met de christelijke arbeidersbeweging. Hè. Dus vooral met Jeff Houthuis, hè, om te zien wat haalbaar was voor die christelijke arbeidersbeweging, wat niet haalbaar was. Zodanig dat dan die christelijke vakbond niet te veel zou protesteren tegen het regeringsbeleid. En we zien ook dat dat voor een stuk is gelukt. Het was vooral het ABVV dat toen heeft gestaakt tegen de maatregelen van de regering Martens en minder het ACV. Alhoewel het ook zo is dat Jeff Houthuis wel een aantal keer terug is gefloten door zijn achterban binnen de vakbond.
Dus die heeft altijd getoetst bij zijn achterban dan ook. Die zal wel zeker geweest zijn van de goedkeuring van zijn achterban, min of meer voor hij ja zei, daar in Poupehan.
Ja, ik denk het wel, maar ik zeg het, dat heeft niet altijd gewerkt. En ik zou ook willen relativeren dat zo verschillend was als wat vandaag gebeurt. Hè. Vandaag gebeurt eigenlijk voor een stuk hetzelfde. We hebben opnieuw een centrumrechtse regering. En het is opnieuw zo dat er eigenlijk achter de schermen overleg dan is met Beweging.net, met het ACV, om te zien van wat kan niet. Maar vandaag verloopt dat overleg dan hoofdzakelijk binnen CD&V.
Waarom bestaat die mythe dan? Waarom doet hij daar dan zo over? Hij zegt toch ook, verplaatsen in de krant, Poupehan was niet democratisch. En het hielp ook dat de regering bijzondere machten had, zo noemt hij dat. Hè. Zo hebben we 130 genummerde besluiten genomen, die we anders nooit door het parlement hadden kunnen sluizen.
Maar dat betwijfel ik ook heel sterk. Hè. Dus de techniek van de bijzondere machten is vooral een middel om tijd te winnen. Hè. Om dus eigenlijk sneller beslissingen te kunnen nemen. In feite verschilt ook dat niet zo van wat er vandaag gebeurt. Hè. Dus uiteindelijk zijn politieke partijen die een bepaalde beslissing nemen binnen de regering. En een keer dat die beslissing genomen is, wordt dat dan door het parlement bekrachtigd, wordt dat door het parlement geduwd. En dat gebeurt vandaag eigenlijk relatief snel. Ik heb eens gekeken, de programmawet eind 2016, eind vorig jaar, dus met al die maatregelen om de begroting uit te voeren, die is ingediend in het parlement op 5 december en die is voor het kerstreces goedgekeurd. Dus dat is een kwestie van 2 à 3 weken. Dus dat is eigenlijk enorm snel. Dus als je dat zou doen via bijzondere machtenwetten, dus via genummerde KB's, dan zou dat inderdaad iets sneller gaan. En dan zou je 2 à 3 weken tijd winnen. Maar voor de rest maakt dat eigenlijk niet zoveel verschil uit. Het is wel zo dat vandaag de parlementaire procedure een stuk eenvoudiger is geworden, omdat dat allemaal enkel moet worden goedgekeurd in de Kamer. Vroeger was dat ingewikkelder, omdat het zowel moest worden goedgekeurd in de Kamer als in de Senaat. En dan kon het inderdaad zijn dat er dan andere beslissingen werden genomen in die twee assemblées, waardoor er een soort pendelbeweging ontstond. Vandaag is dat veel eenvoudiger en duurt die parlementaire procedure eigenlijk niet meer zo lang, zodat die bijzondere machten niet meer hoeven.
Nee, het parlement dat goed of afkeurt, dat is ook een beetje relatief, want het zijn de partijvoorzitters die beslissen en de rest zegt ja toch.
Ja, en ik heb ook de indruk dat dat vandaag nog meer het geval was dan vroeger. Dus vroeger had je toch nog meer van die eigenzinnige parlementsleden die niet zomaar automatisch op het groene knopje drukten, die moeilijker in het gareel te houden waren. Ik denk bijvoorbeeld aan Jan Verroken, Kamerlid voor het CVP, die toevallig vandaag trouwens 100 jaar wordt.
Ja, en in het weekend in het laatste nieuws stond ook, hè?
Ja.
Zij ook, in mijn tijd had een parlementslid nog invloed. Dat heeft hij met die woorden gezegd. Vanaf de jaren 80 is dat bergaf gegaan. Het land werd niet slecht bestuurd, maar de CVP regeerde onder voogdij van het ACW.
Ja, maar ik denk inderdaad dat hij gelijk heeft, hè, dat toen, dus de jaren 70... ook wel voor een stuk nog begin de jaren 80, dat toen de partijen toch voortdurend in de achteruitkijkspiegel moesten kijken en zien of dat de fractie wel volgde. Je had bijvoorbeeld in CVP een sterke Vlaamsgezinde drukkingsgroep in de fractie, de zogenaamde groep van acht, die een aantal keer een staatshervorming of een akkoord onder de partijvoorzitters heeft kunnen torpederen. Vandaag is dat eigenlijk ondenkbaar geworden. Als je kijkt naar de zesde staatshervorming, een keer dat er een akkoord was tussen de partijvoorzitters, dan was dat eigenlijk beklonken. En daar is eigenlijk niet zoveel tijd meer aan besteed in het parlement. Dus dat is eigenlijk vrij snel door het parlement geduwd. En er is weinig protest geweest van parlementsleden. Ook al werden toen ook een aantal, ook voor CD&V, controversiële beslissingen genomen.
Ja, en wie waren dan de mannen en de vrouwen die dat durfden tegen een partijvoorzitter in te gaan in die tijd?
Dat was bijvoorbeeld Jan Verroken, die op een bepaald moment zelfs de regering heeft doen vallen rond Leuven-Vlaams eind jaren 60. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een Jan de Meijer, een constitutionalist van de KU Leuven, die op een bepaald moment ook een communautair compromis in 1980 heeft getorpedeerd. Maar dan had je bijvoorbeeld ook heel de rakettenkwestie in die periode, waar ook eigenlijk de vraag was, zullen de ACW-kamerleden wel akkoord gaan met de plaatsing van de kernraketten in 1985? En dan zie je bijvoorbeeld dat twee van hen, dat was toen Luc Dore en Zeefa de Lore, die hebben dat effectief niet gesteund. Dus dat maakte eigenlijk in die tijd de politiek wel net iets spannender, omdat je altijd nooit zeker was dat het parlement zou volgen. Er was altijd mogelijk dat er een aantal dissidenten waren die eigenlijk het regeringscompromis op de helling zouden kunnen zetten.
Ja, los daarvan zegt Verplaatsen in de krant ook, je hebt een sterke hand nodig. Vorige week, denk ik, in KNAK, stond Danny Pieters van de N-VA, die ook zei dat we een staatsman nodig hebben van het kaliber van de Hanen. Ben jij het daarmee eens?
Wel, ja, je hebt natuurlijk wel de indruk vandaag dat er minder leiderschap is in de regering en vooral bij de premier. Dus dat de premier iets te veel achter de feiten aanholt, dat hij te weinig proactief is, dat hij te weinig reactief is, dat hij enkel reageert en soms zelfs pas na enige tijd. Dus dat is zeker waar. Maar ik vind anderzijds ook dat discours van die sterke man is ook een beetje gratuit.
Of want vrouw, uiteindelijk, hè, meneer Matus?
Of vrouw, maar u had het over een man, dacht ik.
Ja, Verplaatsen had het over een man. Ja.
Of vrouw, inderdaad, kijk naar Theresa May in het Verenigd Koninkrijk. Maar hoe dan ook, dus die sterke man of vrouw, die moet toch wel altijd een parlementaire meerderheid hebben. Hè? Die moet toch wel altijd een draagvlak hebben voor het beleid. Dus aan het einde van de rit komt het er toch altijd wel op neer dat je moet een coalitie vinden in het parlement voor uw beleid.
Ja, maar wie zou het kunnen zijn, die sterke man of vrouw, vandaag?
Maar ja, maar dan komen we terecht bij natuurlijk de analyse die al zo vaak gemaakt is, dat de echte sterke man in de Belgische politiek, dat die niet in de regering zit, is natuurlijk de voorzitter van de grootste partij, van de N-VA, Bart De Wever. En dat creëert natuurlijk voortdurend spanning, dus dat... dat die sterke man, die eigenlijk ook aan de basis ligt van de huidige regeringen, van het huidige regeerakkoord, dat hij niet in de regering zit. Hè? Dus dat hij daar buiten blijft en dat hij dus eigenlijk enige afstand kan houden van het regeringswerk. Dat is een beetje ja, de erfzonde van de vorming van de huidige regering, denk ik.
Wat je in de tijden van Poupehan ook niet had, waren de alomtegenwoordige media, dat heeft Stéphanie Desmet geschreven, en ook niet de burger. Groepen, de actiegroepen van burgers hè, die nu toch fameus kunnen vertragen en mee inspraak hebben.
Ja, dat is zeker zo, maar de vraag is of dat zoveel slechter is, natuurlijk. Je ziet dat de mensen veel mondiger geworden zijn. Je ziet ook ja, dat de weerstand in de publieke opinie tegen al die infrastructuurwerken, tegen die verbetonering van Vlaanderen, dus die weerstand is veel groter geworden. En ik denk dat dat eigenlijk wel beter is. Je ziet in het verleden dat er vaak sneller beslissingen werden genomen rond infrastructuurwerken, maar dat er ook vaak heel slechte beslissingen genomen zijn. Dat men vaak infrastructuurwerken heeft aangelegd die eigenlijk vrij nutteloos waren. Fameuze witte olifanten, de bruggen die naar nergens leiden, de autostrades die dan niet werden gebruikt, maar die werden aangelegd omwille van de communautaire wafelijzerpolitiek. Dus ook het feit bijvoorbeeld dat het autowegen netwerk aangelegd is in een stervorm rond Brussel. Dat was eigenlijk achteraf beschouwd een heel domme beslissing en die ligt wel aan de basis vandaag van ons mobiliteitsprobleem. Dus misschien had men daar vroeger beter iets langer over nagedacht en was er vroeger misschien beter wat meer inspraak geweest. Je ziet dat bijvoorbeeld nu ook in het dossier rond het voetbalstadion op parking C. Dat is ook, je zou kunnen zeggen, een voorbeeld van een beslissing die nu wordt vertraagd omwille van inspraak. Anderzijds zie je wel dat die inspraakprocedures een aantal fundamentele problemen aan het licht brengen. Problemen rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, ook problemen in verband met de financiering van dat ding, met de politieke opportuniteit ervan. Is het wel opportun dat de stad Brussel activiteiten ontplooit op het grondgebied van het Vlaams gewest? Dus misschien zal men over 10 jaar wel zeggen, gelukkig dat er toen zoveel inspraak was, zodanig dat we dat hebben kunnen tegenhouden.
Ja, en als je naar de efficiëntst mogelijke vorm van bestuur wilt, dan krijg je een dictatuur natuurlijk en dat willen we ook niet. Hè?
Nee, maar het gekke is dat in dictaturen, zelfs in dictaturen, het zelden zo is dat één iemand eigenlijk alleen kan beslissen. Hè. Ook daar moet er vaak gezocht worden naar een zeker draagvlak. Hè. Een draagvlak dan vaak binnen de partij, binnen de communistische partij. Zelfs Hitler, die moest ook rekening houden met de gevoeligheden binnen de NSDAP. Dus zelfs een dictator kan niet altijd echt helemaal op zijn eentje of haar eentje beslissen.
Goed, boeiend. Meneer Maddes, dankjewel.